Gemeente des Heren, nu de zaken zo gelopen zijn, dat in plaats van een paar weken geleden op deze nieuwjaarsdienst, tweede dienst van 1 januari, het laatste deel van het boek Daniël onze aandacht vraagt, nu blijkt het een hele zinvolle zaak te zijn, om vanmiddag juist over dit onderdeel van het Danielboek samen na te denken. Immers, op een nieuwjaarsdag wordt nog alles de vraag gesteld, wat verwacht je nou eigenlijk van de toekomst? Kijk, en als de buurman in de straat dan zegt, ik heb er nog wat moed op, dan zeg je, dat is wel leuk, maar de man die kijkt misschien niet verder dan dat zijn straat lang is. En wanneer een burgemeester van een bepaalde plaats dat zegt, dan zeg je, het is wel interessant, maar het heeft alleen maar regionale betekenis. En als onze koningin haar verwachtingen uitspreekt en onze minister-president zo het een en ander vertelt, dan zeggen we ook, het is van betekenis, maar pas wanneer het de echte groten van de aarde zijn, mensen als Carter, mensen als Brezhnev, mensen als de heren om wie het op het ogenblik toch wel heel sterk draait, daar in het Midden-Oosten, dan luisteren we gespannen en dan zeggen we, dat heeft betekenis, dat heeft waarde. Wel nu, eigenlijk gebeurt dat ook aan het slot van het boek Daniël, daar wordt een vraag gesteld. Wat verwacht u van de toekomst? En het is een vraag die gesteld wordt niet aan de man in de straat en niet aan de mens op de troon, die gesteld wordt aan de Heer, de koning van het heelal die regeert, die heel deze wereld leidt naar zijn vastgemaakt bestek. Hij geeft antwoord op deze nieuwjaarsdag van 1978, een antwoord dat maar niet alleen een jaar, maar dat de eeuwen, dat de wereldgeschiedenis omspant. Daarnaar willen we samen gaan luisteren, gemeente, in deze laatste dienst in een cyclus van feestdagen, in deze laatste preek uit het boek Daniël, boodschap over de toekomst. Wij horen hier namelijk, Daniël ontvangt de boodschap van het naderende einde. We ontdekken dat die ontvangt hij als een antwoord op de vraag naar het einde, als een tekening van de situatie aan het einde, als een belofte voor het leven tegen het einde. Daniël ontvangt de boodschap van het naderende einde, als antwoord op de vraag naar het einde, als een tekening van de situatie van het einde, als een belofte voor het leven tegen het einde. Zo op het eerste gehoor, gemeente, is het onmiddellijk al wel duidelijk dat het in Daniël 12 vers 5 tot en met 13, het slot van het eigenlijke boek Daniël, gaat over het einde. Maar liefst 7 maal leest u dat woord in deze voor de begrippen van Daniël maar korte versen. En wie meegelezen heeft in dit Bijbelboek dat ons voor zoveel verrassingen stelt en dat zoveel troost te bieden had tegelijkertijd, die begrijpt, het gaat hier blijkbaar over het einde van de strijd die in dit boek ons telkens weer getekend werd. De strijd tussen God en de Satan, tussen het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk der hemelen. De strijd tussen Christus en de antichrist. Maar dat betekent dus ook, zo hebben we begrepen uit dit Bijbelboek, dat het hier dus tegelijkertijd gaat over het einde van de wereldgeschiedenis, over het komen van die grote dag der dagen. Terwijl het dan tevens blijkend het laatste vers van dit Bijbelboek gaat over het einde van Daniëls eigen leven, waarin dit Bijbelboek nog een persoonlijke spits ten slotte ontvangt. Daniël die krijgt in dit gedeelte datgene waar de dichter van Psalm 39 om gebeden heeft, toen hij zong, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zijn. En ik zeg alweer, zinloze zaak, zinvolle zaak, op een eerste dag van een pas begonnen jaar. We moeten nog even letten op het verband zoals we dat een aantal weken geleden hebben ontdekt. De versen die vanavond onze aandacht vragen vormen de afsluiting van het boek in het algemeen, maar wel in het bijzonder van de hoofdstukken 10 tot en met 12. We hebben samen gezien in een aantal preken rondom en na het avondmaal dat in die hoofdstukken geweldige dingen worden geopenbaard, huiveringwekkende dingen, angstwekkende dingen. Dingen die ons spreken van een koning Antiochus die zal komen en die zal heersen over het volk van God als een woedende tiran. En die een toonbeeld, een voorbeeld, een type is van de antichrist die aan het einde van de tijden op de troon van de wereld zal zitten. Er zal een benauwde tijd komen voor het volk van God. Dat is de boodschap van die hoofdstukken die we hebben gelezen. Het is geen wonder dan ook, gemeente, dat wanneer die boodschap is afgelopen, de vraag naar voren komt: hoe lang zal dat alles gaan duren? Maar weet u wat zo merkwaardig is? Dat is een vraag die niet allereerst door Daniël wordt gesteld, dat zou je verwachten. Is enige verandering gekomen in de situatie van de voorgaande hoofdstukken? Misschien herinnert u het zich nog wel, hoe in Daniël 10 die man in linnen gekleed tot Daniël is gekomen, die engel die maar liefst 3 weken is tegengehouden door een geest van de vorst der duisternis, maar die dan eindelijk komt met die boodschap tot Daniël, die vertoeft aan de oever van de Tigris. Die man had Gods antwoord overgebracht op het gebed van Daniël om de toekomst van het volk geopenbaard te zien. Daarvan leest u het einde in hoofdstuk 12 vers 4. Maar nu is er enigszins een ander beeld. Nu zien we die man in linnen gekleed boven de rivier. Misschien moeten we zeggen dat hij daar als dienaar een symbool vormt van zijn God, zijn maker en zijn zender. Die staat boven het rumoer van de wateren van de volkerenzee. Symbool van die God van wie de kerk het zo graag zingt rond de jaarwisseling. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht perken stelt. En aan weerszijde van de rivier staat er dan ook een engel. En ze zijn daar als het ware gerangschikt als getuigen in een belangrijke zaak. Aanstond zullen geplechtige en geweldige dingen worden verkondigd, die als door 2 getuigen onder ede worden bevestigd. De man boven de rivier spreekt zijn boodschap en de getuigen links en de getuigen rechts, ze heffen hun vingers eedzwerend ten hemel om te zeggen, zo is het, zo zal God het doen. En terwijl Daniël dan staat te kijken naar dat geweldige gezicht, die ene engel daar boven de rivier en de andere links en rechts op de oever, hoort hij een van die engelen vragen, welke, dat lezen we niet, maar dat geeft ook niet. Tot hoe lang zal het duren voordat het einde komt? Daniël vraagt het dus niet. Het is geen vraag van een mens, het is een vraag van een engel. En de reden van die vraag is wel duidelijk, u komt dat meer tegen in de schrift, alweer trekt u een vergelijking in gedachten misschien met het boek Openbaring. De aandacht van ons moet gevestigd worden op het antwoord. Daarom vraagt de hemel zelf, tot hoe lang? En plechtig klinkt het antwoord van de engel boven de wateren van de rivier, terwijl hij zijn beide handen eedzwerend ten hemel heft. Na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, En als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, dan zal het einde zijn. Nou zegt iemand misschien vanmiddag heel erg nuchter, daar word ik ook niet veel wijzer van. Nou zet je er op deze nieuwjaarsdag nog echt eens een keer op te wachten, dat je zegt van nou wil ik eens graag weten, hoe lang duurt het nou allemaal nog en hoe zal het nou allemaal zijn? Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn, ook in 1978. En nou dit. Bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Wie wordt daar nou wijs uit? Nou, zo reageert Daniël eigenlijk ook, gemeente. Daniël die hoort dat antwoord, maar hij begrijpt het niet. En vandaar dat u dan vervolgens leest dat Daniël de vraag gaat stellen. Heere, waar loopt het op uit? U houdt er uw bijbeltje maar bij vanmiddag, dan kan ik het volgen. Kijk, en als dan Daniël die vraag van ons vertolkt heeft, heren, waar loopt het op uit? Dan krijgt Daniël ten antwoord, ga heen. Met andere woorden, Daniël, daar wordt verder niet over gesproken. En je moet ook maar niet verder vragen, dat wordt verzegeld, dat blijft verborgen tot het einde der tijden. Niemand kan uitrekenen hoe het zal gaan van die dag en die uren, weet niemand. Ook de Zoon des mensen niet, dan de Vader alleen, zal de Heere Jezus zeggen in het Nieuwe Testament. Blijkbaar mag dus wel de vraag naar het hoe lang van de engel worden gesteld, en niet de vraag naar het hoe lang van Daniël. Wat betekent dat nou? Wel, gemeente, dat betekent ook met dit. Dat eerste hoe lang dat de hemel zelf stelt, dat is goed, natuurlijk. Dat is ook een vraag vanuit de hemel. Dat is goed. In die vraag vanuit de hemel gaat het om een zaak van leven en van dood. Achter die vraag vanuit de hemel zit dit. Heren, er komt toch wel een einde aan die bange tijd. Heere, u laat uw volk toch niet eindeloos in het verdriet? Achter dat eerste hoe lang, er zit iets van het verlangen van het volk van de Heere naar de ontmoeting met de Heere, naar het uitzien wanneer zal de bruidegom komen om het te halen, en me mee te voeren naar een aarde waar vrede en gerechtigheid woont. Het eerste hoe lang, dat is het hoe lang dat u ook hoort in verschillende psalmen, waarin je de gelovigen hoort zingen van zijn hunkerend verlangen naar de volle gemeenschap met de levende God. Dat is het hoe lang van de bruid die uitziet naar de komst van de bruidegom, van de rechtvaardige die hunkert naar de volkomen overwinning van de Heere. En die zegt, de tijd gaat komen dat de goddelozen van de aarde zullen vergaan. En dat de onrechtvaardigen er niet meer gevonden zullen worden. En die alleen bij de gedachte daaraan het al kan uitroepen, halleluja, loof de Heere mijn ziel. Het eerste hoe lang, dat is het hoe lang dat u hoort van de zielen onder het altaar in Openbaring 5. Hoe lang, o heilige en rechtvaardige rechter, wreekt gij ons bloed niet aan hen die de aarde bewonen? Het is het hoe lang van de dichter van Psalm 130. Die zegt, mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, hoe lang, o God? Het is de vraag van de Korachiet uit Psalm 42. Die ver verwijderd van de Heer en van zijn huis zingt, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Hoe lang, Heere? Wanneer, Heere? Telkens en telkens hoor je dat in het boek van de psalmen. Dat hoe lang, dat kent u misschien ook. Als wij deze dienst, deze tweede dienst op nieuwjaarsdag beginnen met Psalm 89. De klaagpsalm van de kerk in een doodswereld die zingt. Zou het mens stond dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Van een kerk die zegt, oh het is een wonder dat op deze nieuwjaarsdag de dood, de doop mag bediend worden. Maar morgen, dan luiden de doodsklokken ook weer. Hoe lang zal het toch duren, heren, dat er graven worden gegraven en dat de geliefden zullen ontvallen? U kent die vraag ook. Die vraag die kan opkomen wanneer het donker wordt in het leven. De vraag die je doet zeggen de morgen. Ach, wanneer. De vraag die kan gaan leven wanneer de Satan het bang maakt. Wanneer blijkt dat de zonde een kracht blijft ook in het leven van Gods verloste volk. Omdat het zolang het in dit leven is niet ten volle van de zonde wordt verlost. Maar altijd weer heeft te strijden tegen die drie doodsvijanden. De duivel, de wereld en zijn eigen vlees. Hoe lang nog, o God, voordat die strijd een keer ten einde is. Hoe lang duurt het nog voordat ik eindelijk mag leven uit de volle overwinning. Hoe lang duurt het nog voordat ik eindelijk zonder zonde volmaakt u mag dienen dag en nacht in uw tempel? Wanneer de wereld zich sterk maakt, wanneer het onrecht in deze wereld heerst, wanneer de krachten die uit God zijn worden weggelachen en de krachten van de vorst der duisternis hoe langer hoe duidelijker openbaar worden. Hoe lang, Heer? Hoe lang? Wat kan dat volk van de Heere soms verlangen naar die toekomst? Die toekomst zonder ziekte, zonder nacht, zonder dood, zonder zonde, zonder scheiding. Vanavond openbaart de hemel in onze tekst gemeente, dat is goed. Wie zo vraagt, spreekt God zelf na. Ja, dat is een verlangen dat door de hemel zelf gewekt wordt. De hemel die daartoe die toekomst afschildert en zegt, en al daar zal geen nacht zijn. En er zal geen ziekte zijn. En niemand zal meer zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dat verlangen wordt gewekt door de Heilige Geest. Die Gods volk in deze wereld leert hunkeren, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Maar weet u wat Daniel wil? En dat is dan dat tweede hoe lang waar de Heer een streep door haalt. Daniel die wil uitrekenen. Daniel die wil een datum bepalen. Daniel wil, en dat is ook zo goed te begrijpen, die wil een tijd vaststellen. Dan en dan komt de Heer. En daarop krijgt hij geen antwoord. Ja, in antwoord op die vraag zegt de hemel, ga heen Daniel. Stop niet meer over praten. En u moet dat maar goed onthouden. Wanneer er ook in dit jaar misschien weer allerlei rekensommetjes u zullen bereiken. En allerlei verhalen u zullen worden verteld van zo lang en zo lang nog ongeveer. En dan zal het einde zijn. De hemel zegt, Daniel, daar praten we niet over. Ja, zegt u, maar dan blijf ik toch wel met dit probleem zitten, of er op die eerste vraag dan eigenlijk wel een echt antwoord komt. Nou, dat antwoord, dat komt gemeend, en dan lezen we het weer opnieuw. Hoe lang een bestemde tijd en bestemde tijden en een helft. We zullen het wel zo moeten lezen, gemeente, dat met die drie aanduidingen verschillende perioden van de geschiedenis van het wereldeinde worden getekend, van het optreden van de antichrist. U hebt daar ook al iets van gezien in Daniël 7, dat zijn zo verschillende perioden. Misschien moeten we het zo lezen dat dat eerste een bestemde tijd wijst op de tijd van de vestiging van de macht van de antichrist. Die langzaam maar zeker naar het toppunt van zijn macht toegroeit, op zijn troon beklimt en de volken der aarde aan zich weet te onderwerpen. Dan zou dat tweede bestemde tijden, dat is meervoud, wijzen op de periode waarin die antichrist oppermachtig zal regeren. Waarin hij alle macht zal schijnen te hebben in hemel en op aarde. En dan komt er nog een helft. Dat wil zeggen, dat is een periode die zomaar ineens halverwege wordt afgebroken. Het zijn bestemde tijden, lees ik. Dat wil zeggen, die tijd is van tevoren vastgesteld. Die is bepaald en niemand kan die tijd verlengen. En niemand kan die tijd verkorten. Alleen zal het blijken dat die laatste periode, en daarom is het maar een helft, door God vroegtijdig wordt afgebroken. En verder zeggen de schriften me dan, dat zal hij doen, om der uitverkorenen wil, omdat het zo zwaar zal worden, dat anders geen vlees behouden kon worden voor God. Hoe lang zal het zijn? Als ik het antwoord mag proberen samen te vatten, gemeente, dan betekent dat antwoord dit. Er zal geen einde zijn voor alles is volbracht wat in het visioen van hoofdstuk 10 tot en met 12 is geopenbaard. Het zal precies zo gaan als het in Gods boek is geschreven. Hoe lang zal het duren? Ik lees nog een antwoord in dit gedeelte. Dat is het antwoord dat u leest in de versen 11 tot en met 12. Dan leest u dat merkwaardige getal van 1290 dagen en van 1335 dagen. En dan zeg je natuurlijk weer, wat betekent dat? Vanuit het voorgaande begrijpen we nou dat we er dus geen rekensommetje van kunnen maken en dat het geen kwestie wordt van optellen van het een en dan uitrekenen van het ander om dan tenslotte exact een bepaalde datum te kunnen noemen. Er zijn al heel wat mensen die zich bezig hebben gehouden met die getallen symboliek die er moet liggen in deze woorden. De een komt tot deze conclusie en de andere tot die. Vanavond zeg ik, gemeente, ik durf het niet. Ik ben veel te bang dat ik u wat zou zeggen wat niet in het woord staat en dat ik niet met het woord in de hand kan verantwoorden. Ik moet vanavond alleen maar zeggen, gemeente, als ik al die verklaringen lees en ik ontdek hoe ze tegenstrijdig zijn en hoe er uiteindelijk geen enkele te vinden is waarvan je met de rest van de schriften in de hand kunt zeggen, ja, zo zou het kunnen zijn. Dan kan ik alleen maar zeggen, gemeente, wat die getallen betekenen, dat is ons nog niet geopenbaard. We verstaan het nog niet, we hoeven het misschien ook nog niet te verstaan. Het zal ons pas geopenbaard worden als het zover is, tot troost van hen die dan leven. Maar één ding wordt me wel duidelijk uit dat tweede antwoord. Als die antichrist komt, dan zal het een kwestie van dagen zijn. Dat is niet eindeloos. Het is niet onafzienbaar. Het zijn geen jaren. Het zijn dagen, zegt de engel als een antwoord uit de hemel. Dat is een beperking. In de openbaring lees ik ook zoiets als de Heere tegen een van de gemeenten zegt. En ge zult een verdrukking van 10 dagen hebben. Dat wil zeggen, het is te overzien en God heeft de maat vastgesteld. Hoe lang duurt het nog? Je kan het antwoord met ene zin zeggen en een ieder die de Heere kent moet er genoeg aan hebben. Het duurt nog zo lang met deze wereld, gemeente, als God het bepaald heeft. Niet als de duivel bepaald heeft, niet als de antichrist wil, maar als God het bepaald heeft. Dat is het antwoord op de vraag naar het einde. God volvoert zijn raad, Daniel, volk van God. Dat is het antwoord. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Eigenlijk zegt de Heere, Daniel, moet je eens luisteren. Ik ga gewoon door met datgene wat ik in het paradijs al tegen je voorvaderen heb gezegd. Dat van die slang, die zal bijten, maar die ik tenslotte de kop zal vermorzelen. God zegt, Daniel, ik ga gewoon door met mijn plan. Ik laat me niet van de wijs brengen door alles wat er gebeurt. Sterker nog, dat past in mijn plan. Dat hoort bij de uitvoering van mijn raad. God die zegt, gemeente van het Nieuwe Testament, je zingt terecht op de nieuwjaarsdag. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. En dan zeg ik, gemeente, staat er geen machtig antwoord. Aan het einde van dit boek vol strijd staat er een geweldige boodschap. Op deze nieuwjaarsdag aan het begin van een jaar waarvan je zegt, we weten niet wat het brengen zal. Maar het gaat er in elk geval met de wereld niet op vooruit. Dit is het antwoord op de vraag naar het hoe lang. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Er ligt een wondere troost in gemeente voor Daniel en voor het volk van God van alle eeuwen. Want die raad van God als de raad van het heil voor allen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Die raad van God, daar zingt dat volk van de Heere van, gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. Het is de raad des vredes waarin God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over zijn volk. Zijn welbehagen, dat is de bron van het heil. Daar zingen ze van. Daar horen ze de kerstklokken bij luiden. Zijn raad, waarin hij het goed heeft gedacht om zijn zoon in deze wereld te zenden. Tot verlossing van zondaren. Die zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Nou heeft dat volk van God die troost ook wel bitterhard nodig tegen het einde, gemeente. Want nog één keer wordt in korte trekken die tijd van het naderende einde getekend. U leest daar allereerst iets van in het slot van vers 7. Het vers dat u het beste zo kunt lezen, en ik meen dat het ook zo staat in de vertaling van het Bijbelgenootschap. Als er een einde komt aan het verbrijzelen van de hand van het heilige volk. Als er een einde komt aan het verbrijzelen van de hand. Staat in onze vertaling aan het verstrooien. Maar er staat een Hebreeuws werkwoord dat verschillende betekenissen kan hebben. Wat wil dat zeggen? Dit. Die tijd die voorafgaat aan het einde, dat is de tijd waarin de macht van Gods volk gebroken wordt. Gods volk wordt krachteloos gemaakt. Je zou bijna willen zeggen, denk er nou eens over na wat dat alleen maar kan betekenen. Gods volk wordt krachteloos gemaakt. Als je Amerika krachteloos wil maken, dan moet je het zijn atoombommen werpen en zijn kernenergie afnemen. Dat is heel duidelijk. Als je Urk krachteloos wil maken, dan moet je het misschien zijn kotters afnemen. Dat is ook wel duidelijk. Maar waardoor wordt nou het volk van God krachteloos gemaakt? Wat is nou de kracht van dat volk van God, gemeente? Jongens en meisjes. Het volk van God is immers in zichzelf zwak. Dat heeft in zichzelf helemaal geen macht. Dat beschikt niet over straalbommenwerpers, dat beschikt niet over panzerdivisies. Als het volk van God krachteloos wordt gemaakt, als zijn hand wordt verbrijzeld, dan betekent dat dit. Dat het zijn wapens niet meer kan hanteren. Weet je het nou, jongelui? Was het wapen van de kerk? Het woord van God. Tegen het eind van de tijden, zo hoort Daniël, dan kan dat volk van God niet meer met het woord van God als een zwaard in de hand de wereld in. Dan wordt dat onmogelijk gemaakt. Dan zal er geen openbare eredienst meer zijn waarin dat woord van God vrijuit mag worden verkondigd. Dan zal er een verbod komen om naar de inzettingen van God te leven. En dan zullen al die dingen waarin de kracht van het volk van de Heere ligt hen worden ontnomen. En dan zal die kerk van de Heere alleen nog maar zijn woestijnkerk, schuilkerk, teruggedreven naar de catacomben. Uitgesloten uit de samenleving. Dat wil zeggen, dat zal de tijd zijn waarin geen zondaar meer tot bekering komt. Alweer een reden om te zeggen, haast u om uw levenswil onbekeerde. Dat zal de tijd zijn waarin het evangelie van de Heere Jezus Christus niet meer kan worden uitgedragen buiten de muren van de slaapkamer. Dat wil zeggen, er ligt een aansporing in op deze nieuwjaarsdag om te zeggen, gemeente, hoor toch naar de opdracht van de Heere Jezus Christus om zijn getuige te zijn hier en ginds en tot aan het einde der wereld, zolang het nog kan. Want de deuren gaan dicht. De deuren gaan dicht. Misschien dat jij, mijn jongen en meisje, als je die tijd beleeft, er nog eens een keer heel erg dankbaar voor zult zijn dat er een meester op school was die tegen je zei, joh, leer jij nou Lucas 2 eens uit je hoofd. En leer jij nou Jesaja 53 eens uit je hoofd. En leer zondag 1. En leer nou maar psalmen, leer nou maar die prachtige psalmen van Gods volk. Week in, week uit, prachtig als je 10 op je rapport hebt. Maar misschien dat je er dan dankbaar voor bent. Omdat dat het enige is wat je misschien overhoudt van dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Wat die meester met geduld jou in je hoofd heeft geprent. Zodat je het voor jezelf kunt opzeggen, omdat geen vijand je dat kan afnemen. Dat gebeurt, zegt mijn tekst. En als u vraagt waarom, dan is het ook heel erg duidelijk in het antwoord dat die engel geeft. De scheiding die moet zichtbaar worden. Want, zegt de 10e vers van mijn tekst, de goddelozen zullen goddeloos handelen en ze zullen niet verstaan dat ze op de rand van de afgrond staan en dat de maat van God bijna vol is. En je vindt de verwijzing naar het slot van de openbaring, waar je precies datzelfde leest als de boodschap klinkt. Die vuil is hij worden nog vuiler. Die onrecht doet hij doet nog meer onrecht. De wereld die zal voortgaan in een versneld tempo. In zijn onbekeerlijkheid, in zijn vijandschap tegen Gods genade. Maar aan de andere kant zal het voor Gods volk een tijd zijn van loutering en van reiniging. De meelopers die zullen afvallen en de ware gelovigen die zullen meer aan de Heere worden verbonden als hun enige kracht en hun enige schuilplaats en hun enige sterkte. Ze kunnen niet meer zonder hem. Het geloof dat zal te meer gaan functioneren in die bange tijd die aan het einde onmiddellijk vooraf gaat. Er zal de vastheid zijn voor dat volk, de enige vastheid. We zijn van hem, we behoren hem toe in leven en in sterven. Ze zullen zoeken te leven voor het oog van de Heere. Omdat ze weten, daar alleen zijn we veilig. Daar alleen vinden we rust. Daar zal ook de vastheid in liggen. Dat ze het mogen weten, de Heere betoont zijn welbehagen. Hij vergeet ook in die bange tijd zijn barmhartigheden niet. Maar die woestijnkerk van de Heere die door het vuur van de loutering en door de pers van de beproeving heen moet. ze zullen zuchten in die tijd, hoe lang nog. Ze zullen vragen de morgen, ach wanneer. Maar dat levende volk van de Heere, dat zal het in die tijd zeggen, we hebben het nodig. Want het goud van het geloof glanst alleen maar door de beproeving heen. We hebben het nodig. Zo alleen zal de bruid van het land straks naar voren komen, met in zijn bloed wit gewassen kleding. Ik vraag vanavond, zie je daar wat van in je leven, beproefde en verdrukte in ons midden? Dat is niet alleen maar een boodschap voor het einde, alleen maar dat werpt zijn schaduwen al vooruit. Zie je dat alles past in Gods plan, die bezig is je voor te bereiden op zijn toekomst. Zie je wat we vanmorgen hebben gezegd, er loopt een lijn door de hele schrift heen. Dat het lied van de zanger aan de glazen zee hier al moet worden geleerd. Nou zegt iemand misschien vanavond, maar ik ben dan op dat volk van God toch niet jaloers hoor. Want dat is dan toch maar een arm volk en dat is een volk dat zit in de hoekje waar de slagen vallen. Een beklagenswaardig volk. Maar dan zeg ik vanavond aan u en aan jou die er zo over denkt, dan moet je dat dus ook aan die mensen zelf vragen. Vraag het dus aan dat volk van God. Vraag het ze maar eens. Ben je nou niet arm? Weet je wat ze dan zeggen? Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij toch immers niets op de aarde. Ben je nou niet arm? Ach, zegt een ander, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Moet je dus vragen aan die pelgrims? Aan die woestijnkerkbewoners. Wil je niet met mij ruilen, met mij die volop in de wereld mag staan en die met de wereld mee kan doen? Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. Weet u hoe dat komt? Het leven van die woestijnkerk staat in het licht van de eeuwigheid. Ze verwachten de Heere, de komst van hun bruidegom. Ze verwachten de stad die fundamenten heeft. Ze verwachten de volle erfenis die God heeft weggelegd voor allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben lief gehad. En ze zeggen, laat dan vandaag de brutale maar de halve wereld hebben. Wat zachtmoedig volk zal eens de volle vrede beërven. Op de aarde, door de overvloed verblijft. En daarin zijn ze zalig. Dat leest u in het 12e vers. Welgelukzalig is hij die verwacht. Ze zijn zalig, zegt het slot van Daniël 12. Wie zijn er zalig, zegt u? Allen die bij alle verdrukking en beproeving het zeggen en het beleiden, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht en ik hoop op zijn woord. Dat is het welgelukzalige volk, gemeente, dat. Want het verwacht. En zalig wie verwacht. Kent u die verwachting? Dat is echt een vraag voor de nieuwjaarsdag, gemeente. Het is niet vanzelfsprekend, want dat is nou juist het werk van de gelovigen om te verwachten. Dat is juist een teken, een openbaring van het levende geloof dat het zegt, wij verwachten naar zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zeg ik vanavond, doet u daar ook in mee en stem jij daar ook mee in? Of horen wij inderdaad nog bij die mensen die geen deel dan in dit leven wachten? Hoe zie je dat dan, zou ik vanavond willen vragen. Want als dit leven nou eens opraakt, mijn jongen en meisje. Als dit leven nou eens op zijn eind gaat lopen, mijn broeder en zuster. Dat kan zomaar. En dan heb je niks over, want dan heb je je deel in dit leven gehad. En dan moet je je deel prijsgeven en dan sta je ernaast. Want als wel gelukzalig is die verwacht, dan kan het niet anders of dan is rampzaligheid die niet verwacht. Want die staat er straks buiten als de bruidegom komt. Voor eeuwig in de nacht, voor eeuwig in het donker, achter een gesloten deur. Zalig is hij die blijft verwachten. Dat is de boodschap van het slot van het boek Daniël. Want de beste dagen komen nog voor dat volk dat de Heere na kortstondig ongeneugd, straks eindeloos verheugt. Zalig die verwacht. Wat een belofte om daarmee het nieuwe jaar in te gaan. Wat een troost wanneer de dagen donker worden en wanneer het bang wordt in de wereld. Nu al, omdat in die verwachting trilt de hoop die niet beschaamt. Omdat de liefde Gods in de harten is uitgestort door de Heilige Geest. Zalig in het verwachten van de zalige toekomst van Jezus Christus. En wat wordt het later dan tenslotte volkomen duidelijk, gemeente, in het leven van Daniël zelf, want nog één keer lees ik dan een persoonlijk woord voor hem aan het einde van dit hoofdstuk. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en opstaan in uw lot in het einde van de dagen. En dan zeg ik dit Bijbelboek, gemeente, waarin het gestormd heeft. En dit Bijbelboek dat ons tekent, zoals iemand het heeft gezegd met de titel van een boek hierover. Een lucht van wind en wolken zwart, waar de krachten van de hemel en van de aarde, waar de krachten van de vorst der duisternis gemobiliseerd worden. En waar je dat horen botsen en kraken aan alle kanten. Dit Bijbelboek dat eindigt tenslotte met het ontroerende beeld van die grote God. Die boven het geweld staat en die dat allemaal in zijn handen houdt. Maar die zich over zijn oude dienstknecht Daniël heen buigt. Die eigenlijk als het ware een hand op zijn schouder legt. En zegt: Daniël, je mag gaan slapen. God ontslaat zijn oude knecht uit de dienst. God zegt: Daniël, nou is eindelijk de rust aangebroken, oude man die je in mijn dienst bent geworden. En God tekent hem zijn toekomstige heerlijkheid. Voor oudtestamentische begrippen op een geweldig duidelijke manier. De rust die overblijft voor Gods volk. De erfenis die in het betere Kanaan is weggelegd voor deze dienstrecht van God. Die vanwege zijn dienstbetrekking niet terug mocht naar het beloofde land. En voor het venster in de richting van Jeruzalem moest blijven bidden. Omdat er in Jeruzalem voor hem geen plaats was. Het is de troost van de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Die doortrilt aan het slot van dit Bijbelboek. Troost voor Daniël. Troost voor oudere broeders en zusters in ons midden. Die met de gedachte leven dat dit jaar wel eens hun sterfjaar zou kunnen zijn. Het laatste vers van dit Bijbelboek laat zien, mijn broeder en zuster. God maakt zijn werk af. Ga heen. Ge zult opstaan in uw lot. Tot uw bestemming kan je ook vertalen. Je zult je doel bereiken. Dat doel dat God over je heeft gesteld. En dat God je in het leven heeft gegeven. Dat doel de stad die fundamenten heeft. Je zult er komen. En ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Maar het is tegelijkertijd ook een geweldige boodschap voor de jonge mensen hier in de kerk. Ze groeien op in de branding van deze tijd. Die de contouren van de eindtijd vertoont en die er banger op wordt naarmate de jaren voortgaan. Is er wel door te komen wanneer je in deze tijd opgroeit? Is er wel door te komen, zo vragen een vader en moeder die aan het begin van deze tijd hun kinderen laten dopen, kan dat allemaal wel? Dan zegt Gods woord, kijk nou eens naar Daniël. Als een jongen van 14 jaar moest hij de smeltkroes van de beproeving al in. Kwam hij te staan voor die keuze die in zijn situatie geweldig en moeilijke was. Keuze tussen de God van Israël of het goud van Babel. Zijn hele leven heeft hij Daniël doorgebracht in de schaduw van de troon van het beest. Van Daniël kan terecht gezegd worden, ik weet waar gewoond. Waar de troon des Satans is, heeft alleen gestaan. Zoals in de dagen van de antichrist mensen alleen zullen staan voor het vuurpeloton en onder de bedreigingen. Maar aan het eind van dit boek ontvangt hij de kroon der overwinning. Toch, die Daniël gemeente, zoals hem in het laatste vers wordt getekend, toonbeeld van de genade van God. Een toonbeeld van de trouw van God die aan zijn volk blijft denken. Zo bewaart God dat volk dat op zijn naam betrouwt. Zo bewaart God jonge mensen die in hun jonge leven komen tot die onberouwelijke keuze. En die zich in hun hart voornemen om deze God te dienen en de Heer Jezus Christus te volgen. Zo bewaart God. Het is niet ontroerend. Het is niet om de jaloers op te worden. Ik herhaal de vraag die ik stelde aan het begin van de Daniël-serie. Jonge mensen, heb je er zin in om een Daniël te zijn? Durf je met het oog op deze trouwe God alleen te staan? God zegt op deze nieuwjaarsdag, zalig wie verwacht, zalig wiens hart voor mij is. Deze zaligheid is een deel. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen.